Goedemiddag allemaal. De vraag is mij in de week gesteld, vorige week na de samenkomst werd eigenlijk waar we aan praten, en de vraag werd gesteld, hoe kan ik zeker weten dat ik behouden ben? En dat is ook een vraag waar ik vandaag sta met jullie wat over wil nadenken. Nu in Handeling hoofdstuk 2, op de Pinksterdag, de eerste prediking die er eigenlijk gegeven wordt door een christen of door een over het Nieuwe Testament tegen de Joden, van een Jood, daar zegt Petrus eigenlijk op het einde van zijn prediking, op het einde van zijn betoog, zegt hij tegen de mensen, hij zegt, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dus een opdracht van het christendom, van de christen, van het geloof is, laat u behouden. Nu, de vraag werd gesteld, hoe kan ik wel zeker weten dat ik behouden ben? In Matteüs 28, als Jezus op het punt staat om naar de hemel te gaan, om opgenomen te worden in de hemel, geeft hij zijn apostelen een specifieke boodschap. En hij zegt in vers 18, hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zegt, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus Jezus geeft het bevel om heen te gaan in de wereld. Hij zegt tegen zijn apostelen, maak al de volken tot mijn discipelen. Een discipel, dat is een leerling. Zoals de kinderen terug naar school zijn gegaan, en ze gaan daar in de klas zitten, en ze gaan luisteren naar alles wat de leraar hen vertelt. Zo verwacht Jezus dat de volken die de aardbodem bewonen, wij allemaal, de mensheid, dat zij leerlingen van hem gaan worden. Maar niet alleen dat. Hij zegt, doopt hen in de naam van de Vader, Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden. Dus het is niet alleen een volgeling van Jezus worden, het is niet alleen gedoopt worden, maar het is ook onderhouden, leren onderhouden, alles wat hij bevolen heeft. Dat was de opdracht die de apostelen kregen. En dat is de opdracht die door de apostelen ook aan ons wordt gegeven. Dat is de opdracht die in het Nieuwe Testament wordt geleerd. In Filippenzen hoofdstuk 2, daar zegt Paulus, en voor degenen die willen mogen dat even mee openslaan, ik vind het zelf nogal belangrijk om te controleren wat ik zeg, dat je niet zomaar mij geloof, maar dat je ziet wat er in de Bijbel staat geschreven. Maar in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 12, daar lezen wij, daarom mijn geliefde, dus hen die dat evangelie van Jezus geloofd hebben, hen die dat natuurlijk op de eerste plaats gehoord hebben, dat geloofd hebben, zoals Handelingen 2 ook zegt, als Petrus tegen die mensen spreekt tot wie hij zegt, laat u behouden. Wel, hoe moesten zij dat doen? Wel, hij zei, bekeer u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden. En je zult behouden worden. Je krijgt de gave van de Heilige Geest. En dat is de behoudene. En tot die mensen, zegt Paulus, mensen die dat geloofd en gehoorzaamd hebben, zegt hij, in vers 12 van Filippenzen hoofdstuk 2, daarom mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Maar denk er eens over na. Deze christenen wisten dat zij behouden waren. En zij wisten dat niet alleen. Ze kregen ook een opdracht om die behoudenis te bewerken. Om die te onderhouden. Om daarin te blijven. En we zullen zelfs naar de eerste brief van Johannes gaan. En daar zullen we vier punten gaan zien hoe wij kunnen weten dat wij behouden zijn. Johannes gaat daarover spreken. Maar hij zegt hier dus, bewerk uw behoudenis met vrezen en beven in vers 13, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende. We moeten de woorden die ons zijn overgeleverd door Jezus, zijn apostelen en de Nieuwtestamentische profeten, die moeten we vasthouden. En dat is een onderdeel van het bewerken van de behoudenis. In Hebreeën hoofdstuk 3 vers 12, daar lezen wij, dat de schrijver de christenen waarschuwt. Hij zegt, zie toe broeders, dat bij niemand uwer een boos of ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. Dat Hebreeuwse woord dat impliceert afvallen, dat wil zeggen weggaan van God. Jezus zegt, leert de discipelen, als die gedoopt zijn, leert aan onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En Paulus zegt aan Filippenzen, bewerk die behoudenis, blijf daarbij terwijl je dat woord vasthoudt. En hier wordt gewaarschuwd dat het mogelijk is om weg te gaan daarvan. Om weg te gaan van uw leven met God. En hij zegt, vermaand in vers 13, vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde. En dat woord dat betekent onhandelbaar worden. Dat jij u niet meer gaat laten gezeggen door die leer van Jezus, door de woorden van Jezus. Opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. In vers 14, want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Dus dat wat wij eens zijn gaan geloven, wat wij omarmd hebben, het is niet genoeg om dat op één moment in uw leven gedaan te hebben, maar je moet dat blijven vasthouden. Je moet daarin blijven wandelen en blijven leven. Onverwrikt vasthouden. En wat hij zegt ook, wij hebben deel gekregen aan Christus, indien, mits, dat is een voorwaarde, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde blijven vasthouden. En dan gaat hij ook het voorbeeld geven van Israël, hen die in de woestijn zich verbitterd hadden. Als we juist in 1 Samuel 6 lezen, dat voorbeeld hoe de Filistijnen handelden, als ze de ark wilden terugbrengen, wat dachten zij? Ja, als we die gouden muizen en die builen, wat hebben we gelezen? Als we dat gaan doen en dit gebeurt, dat is menselijk. Wij kunnen weten als wij behouden zijn, en hoe kunnen we dat weten? Wat God heeft voor ons gezegd, hoe we het kunnen weten. Hij heeft ons een woord gegeven waaraan we het kunnen toetsen. We hoeven niet in ons gevoel te gaan zoeken of in onze menselijke gedachten. We kunnen luisteren naar God en God zal het ons zeggen in zijn woord. Dus kunnen wij daarom zeggen, kunnen wij daarom dan met zekerheid zeggen, ben ik behouden? Heb je daar eens over nagedacht als we vandaag komen te sterven? Ben ik er zeker van dat ik behouden ben? Weet je wat Paulus tegen de Corinthiërs zegt? Ik had in de week een studie met Ronnie over bepaalde dingen en een van de teksten die we tegenkwamen is 2 Korinthe hoofdstuk 13. En kijk wat Paulus daar zegt. Hij zegt tegen de christenen in Korinthe, we zijn bezig met de studie van Korinthe door de week en we zien wat een hoop gedoe daar was in die gemeente, een hoop toestanden, een hoop goddeloosheid. En in de tweede brief is er nog veel van dat nog steeds aanwezig, nadat Paulus hem daar al zoveel keer over gesproken heeft. En kijk wat hij dan zegt in vers 5 van 2 Korinthe hoofdstuk 13. Stel jezelf op de proef. Doe een test. En wat is die test? Wat moeten ze onderzoeken? Of je wel in het geloof bent. Onderzoek jezelf. Dus het is mogelijk door te kijken naar je eigen leven, om te weten als je behouden bent. Of je wel in het geloof bent. Of je wel juist aan het wandelen bent. Hij zegt dat tegen de Corinthiërs. Of zijt je niet zo zeker van jezelf dat Jezus Christus in u is. Want anders zijt jij verwerpelijk. Dus hoe kunnen we het weten? Er zijn 4 punten die ik uit de eerste brief van Johannes wil aanstippen. Er zijn er ongetwijfeld nog veel meer. Maar Johannes, ik wil er 4 uit die brief halen die ik denk die nuttig zijn voor ons. Om te kunnen weten als wij behouden zijn. 1 Johannes hoofdstuk 2. Dan lezen wij in vers 3. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen. Dus hoe kunnen wij weten dat wij God kennen? Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ken God. Er zijn heel veel verschillende geloven van mensen die zeggen, ik ken God. Maar hoe kunnen wij weten? Hoe kunnen wij zeker weten? Hoe kunnen wij daarvan overtuigd zijn dat wij God kennen? En dat bedoel ik niet een exclusief clubje. Ik bedoel, hoe kunnen wij weten als mens dat wij die relatie hebben met de levende God? Wel, Johannes zegt, één van die manieren is indien wij zijn geboden bewaren. Hij zegt in vers 4 van 1 Johannes 2, wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart en die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Hij heeft zijn eigen leven geofferd voor ons, opdat wij vrijgemaakt kunnen worden van de zonde. En wij kunnen weten dat wij in Christus zijn, dat wij God kennen en dat God zijn liefde in ons is, indien wij God zijn geboden bewaren. Indien wij die geboden vasthouden. Natuurlijk, als nu jij jezelf zou moeten onderzoeken, als jij God wel kent, dan moet jij jezelf de vraag stellen, bewaar ik de geboden van God? Want als jij daar niet positief op kunt antwoorden, dan is het antwoord ook dat je God niet kent. Dat je niet in Christus bent. Of dat je in Christus bent, maar dat de woorden van Hebreeën 3 die zeggen, pas op dat niemand bij u een boos ongelovig hart heeft. Door af te vallen, door weg te gaan van God, van de levende God. Dus dat is één voorwaarde hoe wij kunnen weten dat wij behouden zijn, indien wij het evangelie van Jezus gehoorzaam. Een tweede punt dat Johannes zegt, is in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 21. En vanaf vers 18 leest hij, of vertelt Johannes eigenlijk dat er vele antichristen in de wereld waren. Soms hebben mensen gekke ideeën daarover. Johannes zegt dat in zijn tijd het al de laatste uren was. Dat in zijn tijd er al vele antichristen in de wereld waren. Maar, zegt hij tegen de christenen, in vers 21, ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. In vers 22, wie is de leugenaar, dan wie loogt dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de vader en de zoon loogt, en ieder die de zoon loogt, heeft ook de vader niet. Wie de zoon beleidt, heeft ook de vader. Vers 24. Wat u betreft, wat gij van den beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, dan zult gij ook in de zoon en in de vader blijven. En dit is de belofte die hij onszelf beloofd heeft, het eeuwige leven. Hoe weet ik dat ik, als ik sterven kom te sterven, of als Jezus voor dat moment terugkomt, hoe weet ik dat ik het eeuwig leven heb? En die vraag moet je zelf stellen. Wel, als je de waarheid kent. Wat zegt Johannes? Hij zegt, geen leugen is uit de waarheid. Dus om God te kennen, moet je de waarheid kennen. En waarheid is iets exclusiefs. Een halve waarheid is niet de waarheid. Een leugen is niet de waarheid. De waarheid is datgene wat Jezus en zijn apostelen hebben overgeleverd. En al het andere, alle menselijke ideeën die daarbij komen, dat is niet de waarheid. Wat zegt hij in vers 21 tegen de christenen? Ik heb u niet geschreven omdat jij de waarheid niet weet, maar omdat jij haar weet. Dat is een tweede punt wat Johannes zegt. Hoe kan ik weten dat ik het eeuwig leven heb? Hoe kan ik daarvan overtuigd zijn? Wel, als ik de waarheid ken. Als ik in de waarheid wandel. Natuurlijk, momenten als deze zijn heel fijn, heel goed, om de waarheid te leren kennen. Maar ik hoop niet dat dit het enige moment is dat wij bezig zijn met het woord van God. Want dan zouden we heel veel honger lijden, geestelijk gezien. En dan zou je ook niet goed kunnen weten als je wel in de waarheid bent. Maar als je de waarheid niet onderzoekt, hoe kun je dan weten als je in de waarheid bent? In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, daar gaat Paulus spreken over de komst van die goddeloos. En hij zegt daar dat veel mensen misleid worden. En waarom worden die mensen misleid? En we komen terug naar 1 Johannes, maar misschien toch even voor degenen die meevolgen, gaan ze naar 2 Thessalonicenzen. In hoofdstuk 2... Dan zien we dat die goddelozen die waar Paulus op dat moment over spreekt. Hij zegt in vers 10 dat de mensen die verloren gaan, waarom gaan mensen verloren? Is het omdat God die mensen niet graag heeft? Integendeel, Jezus is naar de wereld gekomen om iedereen te behouden. Niemand uitgezonderd. Waarom gaan mensen dan verloren? Wel, Paulus zegt omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Je moet een liefde hebben voor wat waar is. Je kunt niet zomaar zeggen, oh ik geloof in God en ik zal wel zien waar mijn eindpunt is. Nee. Willen wij God kennen en willen wij zeker zijn dat wij een God zijn, moeten wij de waarheid kennen. En mensen die niet die liefde hebben voor datgene wat waar is, die gaan verloren. Want we zien ook dat die mensen de dwaling gaan geloven. Maar waarom gaan die de leugen geloven? Omdat, zegt hij op het einde van vers 12, omdat zij een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Ongerechtigheid is eigenlijk alles wat van God afwijkt. Omdat ongerechtigheid is doen wat je zelf denkt dat goed is. Is doen wat de meerderheid doet. Is doen gewoon omdat het gemakkelijk is. Gerechtigheid is God volgen. Is leren onderhouden, elke dag weer opnieuw. Wat heeft Jezus gezegd? Wie is Jezus? Hoe moet ik leven? Dus de waarheid kennen. In plaats van een plezier hebben in uw eigen gedachten. Of in andere mensen hun gedachten. Een derde punt die Johannes aanhaalt. Hoe kan ik weten dat ik behouden ben? En weten, niet zomaar kennis hebben, maar daarvan overtuigd zijn dat als ik nu kom te sterven, dat ik inderdaad bij God zal zijn. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 1, daar zegt hij, ziet welke liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Hoort je wat Johannes zegt? Wij zijn het. Hij was ervan overtuigd. Hij zegt, daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard dat wij wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En nu komt het punt wat ik wil maken in vers 3. En in ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Hoe kunnen wij weten dat wij kinderen van God zijn, indien wij hoop hebben. En hoop, niet zoals wij hopen, of zoals sommige mensen hopen, ik hoop dat wij als christenen het niet hopen, maar mensen die hopen, ik hoop de lotto te winnen. Mijn collega zei gisteren nog, na een vermoeide dag werken, goh, ik hoop toch dat ik straks de 6 maak. Dat is niet de hoop waar het christelijk geloof over spreekt. De hoop die een zekerheid is. De hoop van het verlost worden van het leven hier op aarde. De hoop van een leven in de eeuwigheid bij God. Ik zeg vaak tegen mensen, als ik met hen spreek, ze trekken zich niks aan van God. En als je op begrafenissen gaat of ziet, dan wordt er tegen zegt men, goh, ik hoop dat ze bij God zijn. Ja, maar je hebt heel je leven lang van God niks niet aangetrokken. Waarom zou je dan wel bij die God willen zijn? Hoop, de zekerheid dat wij voor altijd bij God zullen zijn. De hoop dat de hoop van het evangelie. De hoop dat er een leven is na de dood. En in ieder die deze hoop op hem heeft, zegt Johannes, die reinigt zich gelijk hij rein is. Als er iets is wat een christen frustreert, is dat hij geconfronteerd wordt met zijn eigen tekorten. Dat hij geconfronteerd wordt met zijn zonde. Maar een van de punten die Johannes maakt in zijn brief is, dat als we in het licht wandelen, dan is er vergeving voor onze zonde. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. En ja, dan zien we soms dat er misschien mensen die niet in het lichaam van Christus zitten. Mensen die de evangelie van Jezus niet geloofd en gehoorzaamd hebben, zoals hij het geopenbaard heeft, niet zonder dat daar iets of wat aan veranderd en gefriemeld is. Zoals Galaten 1 zegt, vers 6 tot 9, een andere evangelie is geen evangelie. Die mensen zijn vervloekt, zegt God. Maar dan zien we dat soms mensen die niet in het lichaam van Christus zijn, die soms goede dingen doen. Die goede werken hebben. Die een leven leiden dat we soms beschaamd worden. Dat wij dat niet doen. Mensen helpen, goed zijn voor bepaalde mensen. Maar dat zegt niks over de behoudenis. De behoudenis enkel in Jezus Christus en in niemand anders. En als wij niet in Christus zijn, als wij niet, zoals het eerste punt, als wij Jezus niet gehoorzamen, als wij het tweede punt de waarheid niet kennen, als wij het derde punt de hoop op het eeuwig leven niet koesteren, dan kunnen we niet behouden worden, dan zijn we niet met God. En een vierde en laatste punt wat ik wil maken is, 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 14, En Johannes maakt hier het punt, dus ook weer de vraag die we ons moeten stellen. Hoe weet ik dat ik behouden ben? Hoe kan ik daarvan overtuigd zijn? Dat ik daar niet over aan te twijfelen. Dat ik eigenlijk tegen jullie kan zeggen en jullie tegen mij kunnen zeggen. Als ik zelf kom te schrijven, ik ben bij God. Dan een vierde punt, zegt Johannes. Vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet, ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Waarom stelt Johannes die vraag? Hoe kan de liefde van God in die mens blijven? Wel omdat het niet mogelijk is. Als jij hen die in Christus zijn, op de eerste plaats moeten wij goed doen, vanuit hoofdstuk 6, we hebben het vorige keer ook naar verwezen, vers 10. Op de eerste plaats moeten wij goed doen voor christenen, voor onze broeders en zusters. En op de tweede plaats voor de mensen in deze wereld. Maar hier zegt Johannes, hoe kunnen wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood, in het leven, uit het geestelijk gescheiden zijn van God, in een levende relatie met God. Wel, als je de broeders lief hebt. En niet zomaar lief hebt van, hey, hallo, ik zie u graag. Nee, een liefde zoals Jezus ons lief heeft. Een opofferende liefde. Hij zegt, ook wij behoren voor onze broeders ons leven in te zetten. Dus er zijn vier punten die we tot nu toe gezien hebben. Er zijn er meer. Maar wij kunnen weten als wij behouden zijn. Wij kunnen daarvan overtuigd zijn. Wij kunnen zeggen, zelfs als ik kom te sterven ben ik behouden. Als ik Jezus gehoorzaam, als ik de waarheid ken, als ik hoop op Christus koester en als ik de broeders lief heb. Laatste vers, 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 13. Dit heb ik u geschreven. Wat heeft Johannes geschreven? Wel de dingen die we in het kort waar we over gesproken hebben. Dit heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Is dat niet mooi? Gij kunt weten dat gij eeuwig leven hebt. Hoef jij niet aan te twijfelen. Dat is niet zoiets zoals die Filistijnen als ze de ark terugbrengen. Als we dit doen, dan zal de God van Israël ons wel goed gezind zijn. En het was een gok en ze wisten. Jij kunt weten, als jij met God bent, en als jij eeuwig leven hebt. Als we dinsdag zouden verder gaan met 1 Korinthe hoofdstuk 4, dan gaan we daar ook eigenlijk een nieuwe nuance aan toevoegen, dat we gaan zien dat we ook voorzichtig moeten zijn om te oordelen over anderen. Als anderen wel behouden zijn of niet. Want dat had ook met de vraag te maken die gesteld was. Hoe kan ik weten dat ik behouden ben? Tot hier, let. Amen.